De schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in het Oude Testament, in het eerste boek in Genesis. We lezen daarvan hoofdstuk 39, de versen 1 tot en met 18.
Jozef nu werd naar Egypte afgevoerd en Potifar, een hoveling van Farao, een overste der trawanten, een Egyptisch man, kocht hem uit de hand der Ismaëlieten, die hem derwaarts afgevoerd hadden. En de Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was. En hij was in het huis van zijn heer, de Egyptenaar. Als nu zijn heer zag dat de Heere met hem was, en dat de Heere al wat hij deed door zijn hand voorspoedig maakte, zo vond Jozef genade in zijn ogen en diende hem. En hij stelde hem over zijn huis. En al wat hij had, gaf hij in zijn hand. En het geschiedde van toen af, dat hij hem over zijn huis en over al wat de zijne was gesteld had, dat de Heere des Egyptenaars huis zegende, om Jozefs wil. Ja, de zegen des Heeren was in alles wat hij had, in het huis en in het veld. En hij liet alles wat hij had in Jozefs hand, zodat hij met hen van geen ding kennis had, behalve van het brood dat hij at. En Jozef was schoon van gedaante en schoon van aangezicht. En er geschiedde na deze dingen dat de huisvrouw zijns heren haar ogen op Jozef wierp. En zij zeide, lig bij mij. Maar hij weigerde het en zeide tot de huisvrouw des heren, zie, mijn heer heeft geen kennis met mij, wat er in het huis is en al wat hij heeft, dat heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand is groter in dit huis dan ik en hij heeft voor mij niets onthouden dan u, daarin dat gij zijn huisvrouw zijt. Hoe zou ik dan dit een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? En het geschiedde als hij Jozef dag op dag aansprak en hij naar hem niet hoorde om bij haar te liggen en bij haar te zijn. Zo gebeurde het op zulk een dag dat hij in het huis kwam om zijn werk te doen. En niemand van de lieden des huizes was daar binnenshuis. En zij greep hem bij zijn kleed, zeggende, lig bij mij. En hij liet zijn kleed in haar hand en vluchtte, en ging uit naar buiten. En het geschiedde als zij zag, dat hij zijn kleed in haar hand gelaten had en naar buiten gevlucht was. Zo riep zij de lieden van haar huis en sprak tot hen, zeggende, ziet, hij heeft ons de Hebreeuwse man ingebracht om met ons te spotten. Hij is tot mij gekomen om bij mij te liggen. En ik heb geroepen met luide stem. En het geschiedde als hij hoorde dat ik mijn stem verhief heb. Zo liet hij zijn kleed bij mij en vluchtte en ging uit naar buiten. En zij legde zijn kleed bij zich, totdat zijn heer in zijn huis kwam. Toen sprak zij tot hen naar dezelfde woorden, zeggende, de Hebreeuwse knecht die gij ons hebt ingebracht, is tot mij gekomen om met mij te spotten. En het is geschied, als ik mijn stem verhief en riep, dat hij zijn kleed bij mij liet en vluchtte naar buiten.
De tekst voor de prediking van deze avond kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. Genesis 39 en daarvan vers 2a. Genesis 39 vers 2a, daar vinden wij Gods woord in onze tekst. En de Heere was met Jozef. Geliefde gemeente, in de overdenking rondom het leven van Jozef hebben wij twee weken geleden, hebben wij stilgestaan bij de verkoop van Jozef naar Egypte. De verlosser overgeleverd We zagen dat op voorstel van Juda Jozef werd verkocht voor 20 zilverlingen, 1/3 beneden de prijs van de slaaf die voor 30 zilverlingen normaal verkocht werd. En we zagen dat Juda werd gedreven door gewin. Als ze Jozef zouden doden, dan hadden ze daar niets bij te winnen, dan had dat hen niets opgeleverd. Maar nu streken ze nog een aantal zilverlingen en ze waren mooi van Jozef af. Juda, ik zei jongens en meisjes, zet er maar een lettertje achter en dan heb je Judas. Twee dezelfde personen, dezelfde namen, hetzelfde gedaan. Beiden de verlosser verkocht en verloochend. Juda is tot bekering gekomen. Dat had voor Judas hoop moeten geven om ook aan de voeten van het kruis neer te vallen. Maar Judas is in zijn zonde gestorven. Jozef is uit de put gehaald. Hij zal blij geweest zijn, denk ik. Gedacht dat zijn gebed verhoord werd. Gedacht dat die broers nu hem toch zouden laten gaan. Maar wat viel dat tegen? Want hem werden nieuwe banden aangelegd. En hij moest achter die kameel aan met die Ismaëlieten naar Egypte. En intussen zaten die broers wel met een probleem. Want nu waren ze wel van Jozef af. Maar hoe moesten ze dat nou aan hun vader vertellen? En met name Ruben. Hij zou als oudste daarop worden aangesproken. En Ruben, hij komt met die klacht. En ik, waar zal ik nu heen gaan? Ruben vraagt zich niet af hoe het met Jozef moest en hoe Jacob zou reageren. Maar Juda had alleen maar, of ik bedoel, Ruben had alleen maar zelfbeklag. In plaats van een zelfaanklacht. Ruben's tranen, zo hebben we gezien, zijn ook weer gauw opgedroogd als die oplossing gevonden is door dat kleed van Jozef met geitenbloed te besmeuren en dan zo aan vader Jacob over te geven door middel van een slaaf. En we zagen wat een onbarmhartige daad was dat. Wat een bedrog van hun oude vader. En Jacob die is uren en weken en maanden, ja jaren bedroefd geweest vanwege dat verlies, althans wat hij dacht, die dood van Jozef. En de broers, huichelaars als ze waren, ze hebben hun vader geprobeerd te troosten, maar hij weigerde getroost te worden. Terwijl Jacob op zijn beurt natuurlijk ook zijn eigen vleeselijke godsdienst thuis gestuurd kreeg. Ja, Jacob die had in zijn hart gezegd, Jozef, gij zijt het, uit u zal mij voortkomen, enzovoorts. Hij dacht, Jozef, dat is de zoon van de belofte. Ik zal hem alvast een koninklijk kleed aantrekken. Maar hij kreeg zijn vleeselijke godsdienst in dat besmeurde kleed thuis gestuurd. Zoals ook de discipelen hebben we gezien. Al hun vleeselijke gedachten over de Messias moesten inleveren toen ze daar achter gesloten deuren zaten te wenen toen Christus was gestorven. Ze moesten leren, gemeente, en wij met hen, dat er buiten Christus, dat het leven buiten onszelf ligt. In de Heer Jezus Christus. En dat al onze werken, al onze vleeselijke overdenkingen eraan moeten. Opdat genade echt genade zou kunnen worden, verdiend door een ander. En terwijl Jacob zo aan het treuren was, zo hebben we gezien, is Jozef inmiddels al waar hij moet wezen. Jozef is in Egypte daar door God gebracht. En is de Heere van Jozef de Safnet Paanea aan het maken. De verlosser, de behouder des volks. En terwijl de discipelen zaten te treuren, was hun meester bezig om de dood en de hel te overwinnen. En daar, gemeente, hebben wij de draad laten liggen. 2 weken geleden en we willen die daar met Gods hulp ook weer oppakken. Jozef die is dus inmiddels in Egypte aangekomen. Midden in de wereld. Midden in de afgodendienst. Midden in de ellende van de slavernij. Midden in de zonde en in de verleiding. Ver van vader Jacob. Ver van het beloofde land. Ver van de God van dat land. Maar dan zien we toch tot onze verwondering dat wonderen en dat bemoedigende en dat vertroostende woord staan in vers 2. En de Heere was met Jozef. En daar willen wij met Gods hulp samen bij stilstaan. En de Heere die geven ons, u en mij en jullie, op deze verdrietige zondag te beleven wat David heeft beleefd midden in de ellende. Ik lag en ik sliep gerust, van 's Heere trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte, want God was aan mijn zij. En hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. Eerlijk gemeente, als God er is, als God aan je zij is, dan kun je overal zijn. Dan kun je midden in Egypte verkeren, midden in de ellende, midden in de beproevingen. Met mijn God, zegt David, spring ik over een muur en dring ik door een ben. Met mijn God kan ik ziek zijn. Met mijn God kan ik weduwnaar zijn. Met mijn God kan ik ook een kind gaan begraven. De Heere was met Jozef. In de eerste gedachte denken wij na over een schrille tegenstelling. In de tweede gedachte over een zware beproeving. En de derde gedachte een rijke bemoediging. De Heere is met Jozef. Een schrille tegenstelling, en daar wil ik hoofdstuk 38 in betrekken. Want de Heere was niet met Juda. Ik kom daar natuurlijk zo op terug. Een zware beproeving, want ondanks alles bleef het moeilijk voor Jozef daar in Egypte en bleef hij met zijn vragen zitten. Maar ook een zegenrijke, een rijke bemoediging. Hij was voorspoedig in het huis van Potifar. En ik zei een schrille tegenstelling in de eerste gedachte, gemeente, want u ziet ook dat de schrift in de geschiedenis van Jozef een hoofdstuk overslaat. Wij zijn 2 weken geleden geëindigd bij het laatste vers van hoofdstuk 37. Waar wij gezien hebben hoe Jozef verkocht werd aan Potifar, een hoveling van Farao, overste der trawanten. En nu gaan wij verder in hoofdstuk 39. En daartussen ligt dus hoofdstuk 38. Daar gaat het niet over Jozef, maar over Juda. En waarom zou de schrift dat nu gedaan hebben? Waarom zou de Heere dat nu gedaan hebben? Daar zijn natuurlijk de verklaarders en zeker de moderne, de theologen het helemaal niet over eens. En de een die zegt dat is gewoon iets van een latere redactie. Iemand heeft daar gewoon dat hoofdstuk tussen geplakt. En een ander zegt wel dat zal wel met de chronologie te maken hebben. Dat heeft waarschijnlijk plaatsgevonden in die tussentijd. En al is dat zo, maar gemeente, ik denk dat we ook wel dieper moeten tasten. Want de schrift doet nooit iets zo, maar die heeft daar een bedoeling mee. De Heere wil ons er wat mee laten zien. En naar mijn overtuiging, gemeente, moeten wij hoofdstuk 38 lezen in het licht van die woorden van onze tekst. En de Heere was met Jozef. Nadat Juda, nadat al die andere broers hun Jozef hadden verkocht. Naar dat wereldse, naar dat afgodische Egypte. Worden we bepaald bij die schrille tegenstelling, want u moet dat thuis maar eens doen. Hoofdstuk 38 eens nalezen. Wat is er nou van Juda geworden, nadat hij zijn broer had verkocht? Nadat hij zijn vader had bedrogen? En waarom wordt nou juist Juda hier getoond? Juda die toch ook een grote is in het koninkrijk der hemelen. De belofte drager zoals hij later zal worden. Wel, de Heere die wil ons daarmee aanwijzen, gemeente. Dat al is Jozef dan in Egypte. Al is hij midden in de wereld. Al is hij midden in de ellende. Maar dat God daarbij was. Hij mocht vasthouden. Hij mocht staande blijven in de diensten, in de vrezen des Heren. Hij mocht die vrouw op een afstand houden en zeggen, zou ik een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? Daartegenover zien we Juda, die ingaat tot een hoer, althans waarvan hij dacht dat ze dat was. En die zonde op zonde pleegt en onrecht op onrecht pleegt. In zijn leven is het duidelijk geworden, doordat er straks natuurlijk dat moment komt dat hij tot bekering komt, maar tot die tijd gaat hij door in de zonde. Steeds een stap verder, haat, moord, bedrog, overspel. Een keten van zonde, één grote stroom van ongerechtigheden in Juda's leven. Al leeft hij daar in het beloofde land, al leeft hij samen met zijn godvrezende vader Jacob in één tent. Maar de Heere was met Jozef. Maar de Heere was niet met Juda. Dat mogen we toch niet zeggen als we op zijn leven zien. Juda, later zal er van hem gezegd worden, de broeders zullen u loven, gemeente, maar hier is hij daar nog zo ver vanaf. Hier is hij de zondaar. Zijn leven is één grote zonde tegen God. En gemeente, in die tegenstelling tussen Jozef en tussen Juda, daar liggen ook voor ons lessen in opgesloten. Wij, zoals we hier zitten, wij zijn toch allemaal doop. Beleidende leden, de meeste van ons althans, van de verbondsgemeente, zoals dat wel eens wordt gezegd. En dat is ook zo. Verbondskinderen. Maar als wij doen wat kwaad is in de ogen des Heren, bedekt of openlijk, in doen of in nalaten, als wij niet luisteren naar de stem van God, als we het gebod laten voor wat het is, als we eigen wegen gaan, dan is God niet met ons. Ook op dit moment niet. Waar twee of drie in mijn naam aanwezig zijn, daar ben ik in het midden van hen. Maar daar zult u niks van voelen en jij ook niet. Als je in de zonde leeft, dan kan je buurman, je buurvrouw door de Heere worden bearbeid, terwijl jij de vreemdeling van blijft, terwijl je dor en dood in je bank zit. Omdat je de zonde aan de hand houdt. De Heere kan daar niet zijn. Waar de zonde gediend wordt. Al ben je een kind van verbond, al zit je in de kerk. Dan ga je naar een reformatorische school. Maar daar is de Heere niet. De Heere die wijkt dan van ons. Als we de zonde dienen. Dat heeft Simson ervaren. Toen hij daar in de kerker zat. Toen zijn ogen werden uitgegraven. Uiteindelijk toch na die lange reeks van zonden. En het tergen van God. Toen heeft God gezegd tot hiertoe Simson. En niet verder. En toen week God van hem. Zijn kracht verviel. David heeft het ervaren. Dat de Heere van hem week in die 9 maanden... Toen Batseba in verwachting was, toen zei hij in Psalm 32, uw hand was dag en nacht zwaar op mij. Petrus heeft het ervaren in die 3 dagen, nadat hij de Heer Jezus had verloochend en nadat hij wenende naar buiten was gevlucht. Dat God niet met hem was. Dat hij de nabijheid van Christus moest missen. Dat ze moesten beleven, gemeente, wat ieder van Gods volk ook wel eens beleeft. Ze gezondigd hebben. Dat de verberging van het aanschijn des verzoenden God, zo zeggen de leerregels, bitterder is dan de dood. Dat geestelijke leven, gemeente, dat ligt zo teer. Als we in gemeenschap met God mogen leven, als de liefde wordt uitgestort in het hart, daar hoeft maar een nalatigheid te zijn. Daar hoeft maar een zondige gedachte te komen. Er hoeft maar een verkeerd woord uit onze mond te komen tegenover de naaste. En het is weg. En we worden weer dor en we worden weer dood. En we leven weer zonder God. En zeker als we de zonde aan de hand houden. Als we weigeren om ons te bekeren en om onze zonden te belijden. Daar is God niet. Maar God is daar, gemeente, waar een vrouw, waar een man, waar een jongen of een meisje midden in de Egyptische benauwdheden en in de duisternissen aan het worstelen op zich af ziet komen. Die op de zee van de Satan in de lucht wordt geworpen. Die heen en weer wordt geschud en getrokken, maar die nochtans met Jozef vasthoudt. En die met zijn arme ziel naar God gaat schreeuwen. O God, help me en ondersteun me, houd me staande. Daar is God. Midden in Egypte. Met Jozef. En van Jozef mag dan gezegd worden. En de Heere was met hem. In een wereld vol van pracht en van praal. Vol van verzoekingen en van verleidingen. De Heere was met Jozef. Wat een tegenstelling met die broers daar in dat beloofde land. En weet u wat daar nog meer in ligt, gemeente? In die woorden, de Heere was met Jozef. Dat je inderdaad de Heere overal kunt dienen. En in welke tijd dat wij ook zijn. Er bestaat geen enkel excuus voor de secularisatie en voor de leegloop van de kerk. Er is altijd gelegenheid. Er is altijd reden om God, om de Heere te dienen. En als wij vandaag dan in een tijd leven waarin de kerken leeglopen, waarin naar God niet meer wordt gevraagd, waarin de wereld ook steeds meer de kerk binnendringt, op steeds geraffineerder wijze, met allerlei middelen ons met onze jeugd zoekt weg te trekken van de dienst des Heren. Dan moeten we niet zeggen dat onze tijd zoveel benauwder is. Dan moeten we de schuld niet geven aan de listen van de Satan alleen. Dat ligt daar allemaal niet aan. Er is geen logische verklaring van het feit dat de mensen vandaag de dag God niet zullen dienen, niet willen dienen. Demas die leefde in een tijd, gemeente, dat God elke dag toedeed tot de gemeente die zalig werden. Duizenden en duizenden werden bekeerd. Hij leefde samen met de apostel Paulus, de man die vol was van de Heilige Geest. Maar Demas die kreeg de tegenwoordige wereld lief. En Jozef dan. Jozef, hij leefde midden in de afgodische Egypte. We zouden denken, daar zal Jozef zijn godsdienst wel gaan verliezen. Dan zal hij zijn godsvrezen wel kwijtraken, nu die daar in dat afgodische huis zit. Nu die wellustige vrouw zijn oog op Jozef laat vallen. Wat een verzoeking en wat een verleiding. Maar Jozef houdt vast aan de Heer, aan zijn godsdienst, aan zijn godsvrucht. En gemeente, zo zijn er ook vandaag nog mensen die te midden van alle verleidingen, te midden van alle benauwingen, te midden van alle beproevingen vasthouden aan de Heer. En die van de dienst des Heren mogen zeggen, uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Die kunnen de Heren de schuld er niet van geven dat er zoveel verdeeldheid en zoveel kerkstrijd is. Maar die mogen de Heere dienen en die mogen de Heere vrezen ook in onze tijd. En dat ligt natuurlijk niet aan die mensen. De mensen krijgen geen eer wat dat betreft, gemeente, want dat is er voor Jozef ook niet bij. Maar dat is alleen omdat God nooit zonder volk zal zijn. Omdat God al van eeuwigheid bepaald heeft dat er een volk zal zijn dat hem zal dienen. Dat er mensen zullen zijn die hem vrezen. Zelfs in de moeilijkste tijden, als de brandstapels roken. Of als de duivel rondgaat als een briesende leeuw. Of als de wereld met al zijn verleidingen in volle kracht op ons aankomt. De Heere was met Jozef. Dat wil overigens niet zeggen, gemeente, dat het zo eenvoudig is. om de Heere te dienen en om de Heere te vrezen. We zien dat in het leven van Jozef ook. Daar in Egypte, daar wachtte hem ook een zware beproeving. Jozef die werd meegesleept vanuit Dothan achter die kameel aan en Jozef ging op Egypte aan. En wat zal er in Jozefs hart zijn omgegaan, jongens en meisjes? Hij wist dat hij als slaaf verkocht zou worden. En slaven hadden in die tijd, en zeker in Egypte, geen best leven. We zien dat ook later als het volk Israël in de slavernij in Egypte is. Hoe dat ze worden uitgebuit, hoe dat ze worden geslagen, hoe dat ze worden gepijnigd. De slaven waren maar voorwerpen, ze kregen meer slaag dan eten. En dan naar dat afgodische Egypte toe, midden tussen al die goden, midden tussen al die verleidingen. Jozef, hij heeft met angst en beven Egypte op zich aanzien komen. Hij heeft zichzelf afgevraagd, wat moet ik nou toch in Egypte doen? Daar is God toch niet in Egypte? De Heere, Yahweh, is toch de God van Abraham, Isaac en Jacob? God is toch in Kanaan, dat is toch het beloofde land? Wat moet ik nou toch in Egypte doen? Zal ik daar nou de rest van mijn leven moeten slijten zonder God? En dan kwamen de vragen naar boven over die dromen die hij had gehad. Zouden Gods beloftenissen dan verder haar vervulling missen? Vruchteloos worden afgewacht van geslachte tot geslacht. En zo midden in al die vragen en midden in al die beproevingen, gemeente, wordt Jozef naar Egypte getrokken. Zo komt Jozef in Egypte aan en dan zien we hem, jongens en meisjes, op een gegeven moment op die slavenmarkt staan. Staat Jozef en hij wordt als een dier gekeurd. Ze voelen eens aan zijn benen en aan zijn armen. Ze kijken in zijn mond hoe zijn tanden zijn. En dan op een gegeven moment loopt daar ook een dienaar van Potifar. Waarschijnlijk is er in dat huis van Potifar een slaaf gestorven of er is er een weggelopen. Maar in ieder geval, Potifar heeft een slaaf nodig. En door Gods hand komt die dienaar van Potifar op die slavenmarkt precies bij Jozef terecht. Want zo moeten we het wel verklaren, gemeente, dat Gods voorzienigheid ook op die oude Egyptische slavenmarkt aanwezig was. En het was niet Jozefs schoonheid, of wat voor andere reden dan ook, dat die man zijn oog op Jozef liet vallen. Nee, de Heere was met Jozef en hij bracht hem in het huis van Potifar. En wie was Potifar nou, jongens en meisjes? Wel, Potifar, dat lezen we in vers 1. Dat was een hoveling van Farao, een overste der trawanten, een Egyptische man. Potifar, een Egyptische man. Hij was een Egyptenaar, dat zien we ook in zijn naam. Dat is een samentrekking van twee woorden. Pete, Fra, en dat betekent gewijd aan de zon. Want de Egyptenaren die aanbaden de zonnegod, Ra. En Potifar was een dienaar van die zonnegod. Het was een afgodendienaar, het was een heiden. En Potifar, hij was ook een hoveling van Farao. En dat woord hoveling, gemeente, wat daar staat, dat kan verschillende betekenissen hebben. Onder andere, en ik denk dat dat ook waarschijnlijk is, als wij kijken naar de vertaling, de Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuaginta, dan wordt daar een woord gebruikt dat wijst op uinig. Een uinig, dat is iemand die ontmand is. Waarschijnlijk is Potifar op een later tijdstip in zijn leven ontmand, omdat hij de leiding van de harem van de farao had gekregen. Ik hoop daar in de verdere geschiedenis nog wel een keer op terug te komen, denk ik. Hij was ook een overste der trawanten. Hij was hoofd van de lijfwacht van de farao. En dat alles dat laat ons zien, gemeente, dat die Potifar een heel belangrijke, een heel aanzienlijke, een rijke man in Egypte was. En als we dan zien dat Jozef daar terecht komt, dan zouden we geneigd zijn om te denken dat heeft Jozef getroffen. Dat Jozef nou in zo'n huis terecht komt, waar zoveel rijkdom, waar zoveel pracht en praal is, daar kon Jozef heus wel zijn. Dan moeten wij toch bedenken, gemeente, dat Jozef een godvrezende jongen was. Jozef diende de Heer. En het is voor Jozef een kwelling geweest, jongens en meisjes, dat hij daar kwam. In het huis van die Egyptenaar, in het huis van die afgodendienaar. Dat is een kwelling geweest voor zijn ziel, dat er geen ruimte was om de God van Abraham, Isaac en Jacob te aanbidden. Jozef heeft het daar slecht gehad. Hij was slaaf. Hij was daar te midden van dat ruwe en harde slavenleven. En Jozef, we zien het, hij kon niet meedoen met al die dingen die daar in dat huis aan de gang waren. Jozef was een eenling daar in dat huis van farao en van Potifar. En ze zullen hem wel bespot hebben en uitgelachen hebben. Maar de Heere was met Jozef. En daarom kon Jozef niet meedoen. Dat lag natuurlijk wel, zou natuurlijk wel de gemakkelijkste weg geweest zijn voor Jozef. Om maar mee te doen met de massa. Om ook maar mee te doen met al die praatjes. En al die wellustige feesten die daar gehouden werden. En om ook maar neer te buigen voor die zonnegoden. Zo zijn er zoveel vandaag de dag. Afgedwaald van de dienst van God. Jongelui die bang zijn om voor een vrome versleten te worden. Uitgescholden te worden voor een refo of voor een fijne. En die daarom maar toegeven en met hun vrienden meegaan naar de kroeg. En meelachen om de goddeloze en de zedeloze praatjes. Dat is de makkelijkste weg vandaag de dag. Om aan mee te gaan met de massa die van God zich afkeert. En jongens en meisjes, Jozef kon dat niet. Jozef was een godvrezende jongen. Al werd hij door de anderen uitgelachen. Maar hij deed niet mee. Hij kon de Heere niet bedroeven. Want God was met hem. En we lezen dan dat de Heere hem voorspoedig maakt. Jozef die deed trouw zijn werk. Jozef kwam niet in opstand tegen Potifar of tegen dat slavenleven. Jozef was altijd op tijd op zijn werk. En heel trouw deed hij wat hem was opgedragen, tot zelfs de minste werkjes toe. En dat viel op een gegeven moment op. De Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedige man was. En dan moeten we dat niet allereerst uitleggen, gemeente, als dat het een uiterlijke voorspoed was, dat die bevorderd werd. Maar de woorden in de tekst die wijzen er eerder op dat Jozef in die ellende en in dat slavenhuis kracht kreeg om staande te blijven. Daar wijzen de woorden in de grondtekst op. Jozef kreeg kracht midden in Egypte. Al was er van buiten strijd en van binnen vrees. Al was Jozef een eenling. Maar Jozef kreeg kracht om daar staande te blijven. En al zal er bij Jozef natuurlijk genoeg strijd geweest zijn. En al zullen de vragen hebben opgeborreld. En al zal het wel gesist hebben in zijn hart. Waar is God nu? Op wie gebouwd het? En aan wie uw zaak vertrouwd het? En Jozef heeft het wel eens te kwaad gehad met die weg die hij moest gaan. En hij heeft er ook geen oplossing voor gehad. Integendeel, al die vragen die werden alleen maar meer. Ook naarmate hij verder kwam in Egypte en toen hij de gevangenis weer in moest. Maar over dat leven in Jozef in Egypte, daar staat dan geschreven. En de Heere was met Jozef. En weet u wat dat betekent, gemeente? Als de Heere met een mens is, in een weg van beproeving, Dat betekent niet dat dan alles opgelost is. Dat betekent niet dat alle zorgen weg zijn en dat alle vragen beantwoord worden. Integendeel soms, het kan zo moeilijk blijven. Want je krijgt je man niet terug. En je zal die ziekte doorzien gaan in je leven. En je zal woensdag naar dat graf moeten. Maar als God met je is, midden in de nood en midden in de dood, midden in de banden van de slavendienst, dan zeg je met David in Psalm 56, dit weet ik, dat God met mij is, ik zal niet vrezen. Dan wordt dat gezang in onze harten geboren. In de grootste smart, daar blijven onze harten in de Heere gerust. Dat zing je niet in eigen kracht, gemeente. Echt niet. Als de Heere daar niet in meekomt, dan ben je in de grootste smarten één brok opstand. Dan gaan je vuisten de lucht in. Dan zou je de Heere gaan vervloeken in plaats van tot hem te bidden. Als de Heere niet met je is, dan ben je in de verleiding een open huis. Voor de zonde en voor de verzoekingen. Als we het niet over kunnen geven, als we het niet aan de hand van de Heere kunnen overlaten. Als we niet in de vrezen des Heren leven, dan heeft de zonde en dan heeft de opstand vrij spel. Maar als de Heren overkomt met zijn lieve geest in ons hart, en als hij het rustig maakt te midden van de grootste beproevingen, gemeente, dan worden bergen vlak en dan worden zeeën droog. En dat wil niet zeggen dat je dan een oplossing hebt voor al die vragen. En dat je dan kan komen met een verklaring vanwege al die moeilijke wegen in je leven. En hoe je verder moet, dat weet je ook niet. Hoe je verder moet zonder man. Hoe je verder moet zonder vrouw. Hoe het nou moet met al die spullen. Hoe het nou moet als die straks jarig geweest zou zijn. Hoe dat leven nou verder moet, te midden van al die beproevingen en te midden van al die ellende. In dat gemis dat gaat komen. In die schrijnende wond die wel nooit meer over zal gaan. En als de Heere met zijn geest komt, gemeente, dan ligt er op de bodem van het hart toch zo'n stille, onverklaarbare hoop. Mijn ziel is immers stil tot God. En van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rots ten wezen. Mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek. Mijn toevlucht en mijn hoog vertrek. Ik zal geen grote wankeling vrezen. Dat je nou onder de slagen en onder de beproevingen mag buigen onder God. En dat die diepe en die moeilijke wegen en al die smarten je nou dichter bij de Heere mogen brengen. Dan kan het toch zo zijn, gemeente, dat zo'n tijd van beproeving en van smart toch zo'n goede tijd mag zijn. Dat als je er later op terugkijkt, op die dagen van de smart en van de rouw, dat je dan soms met een zeker heimwee terug mag zien. Omdat de Heere toen zo nabij was. Zo kennelijk aanwezig in de smarten, in de beproevingen. En dat je zo teer mocht leven voor Gods heilig aangezicht. En dat je opstond met de psalm in God is al mijn heil en eer. Mijn sterke rots, mijn tegenweer. God is mijn toevlucht in het lijden. Zo was het bij Jozef, gemeente. Ik zal niet zeggen altijd, maar hij kende die momenten toch. Midden in die slavendienst, onder de slagen van de zweep. dat hij toch voelde en de Heere is met mij. En zo is God nog, gemeente, we hebben nog steeds dezelfde God. Die mag nog gepredikt worden. Die God is nog steeds dezelfde. Hij is nog steeds een toevlucht in het lijden, zo mag hij gepredikt worden. Het is een God die de moeite en het verdriet aanschouwt, opdat men het in zijn hand geeft. We mogen toegaan, zo zegt de Hebreeën schrijver, tot de troon der genade. En waarom? Nee, niet omdat we vrijmoedigheid zouden krijgen uit onszelf. Niet omdat wij rechten in onszelf hebben. Maar die vrijmoedigheid die mag er alleen zijn op grond van dat werk en van de persoon van die ander, van de Heer Jezus Christus, waar Hebreeën het zo troostvol zegt. Wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij verzocht is geweest, doch zonder zonde. Daarmee wil de Heer mensen vrijmoedigheid geven. Om nou met al je smarten, met al je rouw, met al je zonden, met al je ellende, met al je banden, met al je verdrukkingen, niet te blijven tobben. Want je komt er nooit uit, maar om nou de toevlucht te nemen tot de troon der genade. Om daar barmhartigheid te verkrijgen en geholpen te worden ter bekwame tijd. En dat blijft dan ook niet zonder vruchten, gemeente, in het leven, dat zien we. Bij Jozef ook. De Heere was met Jozef, zo zegt de tekst, zodat hij een voorspoedig man was. En dat brengt ons ook bij de derde gedachte. Jozef krijgt rijke bemoedigingen. Jozef mag kennelijk ervaren dat God met hem is. Hij werd voorspoedig. Jozef, jongens en meisjes, zoals ik al zei, die deed elke dag trouw zijn werk. Hij was niet slordig in zijn werk. Hij was niet te laat op zijn werk. Hij mopperde niet, ook al werd hij geslagen, hij was trouw. En dat werd opgemerkt. Potifar, die liet zijn oog vallen op die trouwe slaaf. Zo lezen we. Ook in vers 3, als nu zijn Heer zag dat de Heere met hem was en dat de Heere al wat hij deed door zijn hand voorspoedig maakte, zo vond Jozef genade in zijn ogen. Potifar merkt het op. En Jozef krijgt dan rijke bemoediging. En we zien dat als hij in dat huis bevorderingen maakt, we zien dat hij dan trap voor trap steeds hoger opkomt daar. Zo ziet de Hebreeuwse grondtekst er ook uit. We lezen eerst dat Jozef Potifar diende in vers 4. En hij diende hem, dat wil zeggen hij werd zijn persoonlijke bediende. En toen dat ook goed ging, toen stelde hij hem over zijn huis. Toen werd hij daar de belangrijkste slaaf, toen werd hij daar de huismeester. En daarna kreeg Jozef het bevel over al wat hij had. Over alle velden, over alle bezittingen die Potifar had, dat gaf hij in zijn hand. En dat was zo, behalve dat het brood van Potifar, zo zegt vers 6, dat bleef voor Potifar. Want u moet weten, de code van de Egyptenaren was zo. Daar mocht geen buitenlander zijn hand naar uitstrekken. Dat moest door een Egyptische kok worden klaargemaakt. Maar verder had Potifar voor Jozef geen geheimen meer. Het werd opgemerkt door Potifar dat Jozef de Heere vreesde en dat de Heere met Jozef was. Zoals dat altijd zo is, gemeente, als het goed ligt. Dat de omgeving opmerkt. Als er ergens een kind van God leeft, die als een zoutend zout en als een lichtend licht werkzaam is in zijn leven. Dat kan niet verborgen blijven als zo'n kind van God op zijn plaats is. Al zien ze dat zelf misschien niet altijd. Jozef heeft het ook niet altijd gezien dat de Heere met hem was. Jozef heeft ook zijn vragen en zijn beproevingen gehad. Maar de omgeving merkt het op, want zo zeiden de oude mensen vroeger, die dragen wel eens het lampje op hun rug. Zelf missen ze het licht van Gods vriendelijk aangezicht, maar ze verspreiden het om zich heen. En Potifar, die Egyptenaar, die heiden, die merkt het op dat de Heere met hem was. Aan de stille godsvrucht in Jozefs leven. In zijn werk, in zijn houding, in de wijze waarop hij omgaat met de andere mensen. Augustinus die zegt ergens, een christen, een ware christen, die getuigt met zijn leven. En soms met woorden. Jozef is ook niet altijd aan het preken geweest. Al mogen we ons daar ook niet achter verschuilen en nooit wat zeggen. Maar ons leven, kinderen van God, dat moet een zoutend zout zijn. Ze moeten geen vuile vinger op het leven van een kind van God kunnen leggen. Een zoutend zout en een lichtend licht. En als we zo leven dicht aan de genadetroon van God. In de beoefening van de vrees des Heren. Dan wordt een stad, dan wordt een dorp gezegend. Als daar kinderen van God leven. Sodom had gespaard gebleven, gemeente, als daar 10 rechtvaardigen, 10 kinderen van God hadden geweest. Dat had gezegend geworden. Een gemeente wordt gezegend als daar een kind van God op zijn plaats aanwezig is. En waarom, gemeente, is het nou zo donker in Nederland? Waarom is het nou zo donker in de wereld? En dan vergeet ik echt niet dat er toch lichtpuntjes zijn en dat er in bepaalde gebieden van de wereld rijke zegeningen te zien zijn en dat er ook onder ons mensen zijn, ook jongeren met belangstelling voor de dienst des Heren en die ook soms eens kennelijk van de aanwezigheid van de Heren getuigenis mogen geven. Maar het is maar hier en het is maar daar. Waar zijn nou de stromen van zegen? Waar, gemeente, zijn de Jozefs? Waar zijn de 7000 die de knieën voor de Baal niet hebben gebogen? En dat vraag ik allereerst aan mezelf, gemeente. Als ik mijn leven naast dat van Jozef leg, ben ik nou ook iemand als Jozef? Gaat er wat van dat leven uit? Wat gaat er van ons leven uit, ook in de ambtuitvoering, broeders? En als we avondmaalgangers zijn en we geven er getuigenis van kinderen van God te zijn, wat gaat er van ons uit? Zijn we dat zoutende zout? Zijn we dat lichtende licht? Of is alles zo stil omdat er maar zo weinig zijn? Of omdat diegenen die er zijn zo zwijgend over de wereld gaan en dat het niet echt gemerkt kan worden dat ze met Christus geweest zijn en dat de Heere met hen is. En dat hoeft altijd niet te bestaan, gemeente, in optochtelijke uitingen waar de godsdienst soms zo van af kan druipen, dat bedoel ik niet. Maar iemand als Jozef, die door Gods geest bediend wordt met armmakende genade, een man of een vrouw die laat merken te worstelen om zijn eigen ziel, maar ook om de zielen van degene die aan zijn zorgen zijn toebetrouwd. Die in de gebeden en in de dagelijkse gang bezig is met de mensen die ten dode wankelen. Die het niet kan hebben dat er mensen om zich heen verloren gaan. Die er niet één aan de duivel gunt. Kent u er een, gemeente, Jozef? Of hebben u er een gekend? Misschien een vader? Of een grootmoeder? Die zijn knieën boog voor God? Voor zijn nageslacht? En die het op zijn sterfbed misschien wel tegen u gezegd heeft: mijn jongen of mijn meisje, zul je de Heere toch dienen? Zul je de Heere vrezen? Zul je de Heere niet verlaten? Dat is niet zonder bedoeling, gemeente, als wij een Jozef in ons midden hebben gehad. De Heere die heeft er ook iets te zeggen mee gehad voor Potifar. De Heere die komt er altijd op terug. Als hij een kind van God in ons midden plaatst. En dan is het van tweeën één, gemeente. Het is of tot ons voordeel. Of het is tot ons oordeel. Doordat het ons oordeel zelfs kan verzwaren. Als wij een Jozef maar hebben laten gaan. Als we zijn leven niet zijn nagevolgd. Zoals de psalm dat ook ergens zegt. Let op de vrome en de oprechte. Want het einde van die man zal vrede zijn. Maar als we ons daartegen verzetten. Als we ondanks alle waarschuwingen. Ondanks alle lieflijke nodigingen. Ondanks het leven van een kind van God dat zo duidelijk voor ons is geweest. Toch de wereld intrekken. Toch de wereld gaan dienen. Dan is dat tot ons oordeel. Laat nou toch, gemeente, de gebeden van uw vader of van uw grootmoeder of van wie dan ook, u eens op de knieën brengen. En laat het u eens vragen aan God. O Heere, u bent toch de God van mijn vader. U bent toch de God van mijn grootmoeder. Ach Heere, bekeer nou toch ook mij. Trek toch door met uw genade ook in ons geslacht. En willen nog velen toch trekken tot u. De Heere die was met Jozef. Nog een enkel punt, gemeente. God was met hem. En dat kon voor Jozef. En dat kan ook voor ons alleen. Als we de lijnen mogen doortrekken naar de meerdere van Jozef. Naar de Heer Jezus Christus. Die de naam draagt Immanuel, de God met ons. Hij die de gemeenschap met God heeft verlaten. Die is afgedaald tot de diepste diepten der hel. Die het heeft uitgeklaagd, mijn God, waarom hebt gij nou mij verlaten? Alleen daarom, gemeente, om dat lijden en sterven. Alleen om die diepe gang van de meerdere van Jozef, daarom kan het hier staan. En de Heere was met Jozef. Omdat hij in de slavendienst van de zonde ondergedompeld is geweest. Terwijl hij met zijn heilige en met zijn reine ziel elke dag de pestwalm van de zonde moest inademen. Elke dag in de verzoekingen geleefd, zoals Hebreeën 4 dat zei wat ik net voorlas, gelijk als wij verzocht is geweest. Doch zonder zon, maar de verzoekingen waren en de verleidingen waren. Maar hij is staande gebleven. En dieper dan de beproeving van Jozef en dieper dan de verzoekingen en de verleidingen en de diepe wegen waar u in wordt gelegd. Is deze meerdere van Jozef geweest. In al hun benauwdheden was hij benauwd en nog dieper dan dat. En daarom kan er staan en de Heere was met Jozef. En als nu midden in de schuld. En als een mens nu midden in de schuld en midden in de zonde zit, midden in de ellende. En als er mensen zijn die het hoofd niet kunnen boven water houden, die dreigen om te komen in alle ellende, die dreigen om te komen in alle smart en in alle rouw. die moeten zeggen, ik zal nog één van deze dagen in de handen van Saul omkomen. En als ze naar hun leven kijken en als ze zien op al die ongerechtigheden, dat ze dan moeten zeggen, en de Heere die kan toch niet met mij te doen hebben. De Heere kan toch niet in mijn leven aanwezig zijn. Ik ben tegen God. En God is tegen mij. En ga ik voorwaarts, ik zie hem niet. Ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. Gemeente, dat uw oog dan toch eens mag vallen op die biddende hoge priester aan de rechterhand des vaders, die in alle dingen verzocht is geweest als wij doch zonder zon. Zodat u midden in de nacht van de ellende en van de beproeving hem mag zien van wie geschreven staat dat hij milde handen heeft en vriendelijke ogen. Omwille van hem kan de Heere weer met zondaren zijn. Omwille van hem kan de Heere zeggen dat hij opricht degene die was neergestort. Dat hij welmenend de boodschap van genade kan laten verkondigen. Wend u naar mij en wordt behouden. Vanwege de Heer Jezus Christus die de naam draagt. God met ons. Immanuel. En als we het oog op hem mogen hebben, gemeente, dan kunnen we daar zijn. Dan kunnen we in Egypte zijn. Dan kunnen we in de grootste smarten blijven. Dan kunnen we in de grootste verzoekingen en in de grootste verleidingen onze weg moeten gaan. Door de diepste diepten heen. Als we mogen zien op die overste leidsman en voleinde des geloofs, de Heer Jezus Christus. Als we mogen toegaan tot de troon der genade. En daar barmhartigheid mogen verwachten. Om geholpen te worden ter bekwame tijd. Opdat dat in ons hart kan gaan zingen. De Heere is bij mij. Ik zal niet vrezen. Zodat we kracht zullen krijgen om het moeilijkste te doen. Wat een mens maar te doen krijgt. Dat we het zwaarste kruis kunnen gaan dragen. Wat de Heere voor ons opgelegd heeft. Dat we benauwd zullen worden aan alle zijden. En dat we in onszelf geen uitkomst zullen zien. Dat we midden in de stikdonkere nacht van de rouw en van het verdriet dreigen om te komen. Maar dat we dan op grond van die middelaar, op grond van zijn weg, op grond van zijn verlatenheid mogen zeggen, ik riep de Heer ootmoedig aan. En het mogen ervaren als door een wonder. De Heere verhoorde mij in het lijden. En hij deed mij in de ruimte gaan. De Heere was met Jozef. De Heere is bij mij. Ik zal niet vrezen. Amen.